Goed, de zon scheen. Dat beschouwden ze als een gunstig voorteken. Mensen zien overal vingerwijzingen in. Het kwam erop neer dat er geen wolkje aan de lucht was. De zon, waar de zon altijd stond, hardnekkig en onverschillig. Wegen smolten samen, het verkeer stolde. Hun grijze auto was een stolp, een microklimaat. Airconditioning, de stank van pubers, zweet, voeten, talg. Amandes Franse shampoo, het geritsel van afval, want daar lag het altijd vol mee. De auto was Clay's domein. En hij was zo laks dat het zich steeds weer ophoopte. De aan elkaar gekleefde havervlokken uit de muesli-repen die hij in het groot inkocht. De onverklaarbare kous. Een abonnementskaartje van de New Yorker. Een verfrommeld zakdoekje, hart van het snot. Een wit sliertje plastic dat God weet wanneer van een pleister was geplukt. Kinderen hadden voortdurend pleisters nodig. Roze huid die openbarst als zomerfruit. Het zonlicht op hun armen was geruststellend. De ramen waren voorzien van een getinte beschermlaag om kanker op afstand te houden. Het nieuws ging over het orkaanseizoen. Steeds heftiger stormen met welluidende namen van een van tevoren goedgekeurde lijst. Amanda zette de radio zachter. Was het ergens niet seksistisch dat Clay altijd reed? Tja, Amanda had nu eenmaal geen geduld voor de bijkomende sacramenten van het inparkeren en de 20.000 kilometer beurt. Bovendien ontleende Clay trots aan dergelijke dingen. Hij was docent aan een universiteit en dat leek te correleren met het genoegen dat hij ontleende aan het verrichten van de nuttige taken des levens. Oude kranten samenbinden om ze naar het oud papier te brengen, chemische korrels op de stoep strooien als het glad dreigde te worden, peertjes vervangen, met een plopper de gootsteen ontstoppen. De auto was niet nieuw genoeg om luxueus te zijn en niet oud genoeg om voor armoedig door te gaan. Een middenklasser voor mensen uit de middenklasse. Eerder ontworpen om geen aanstoot te geven dan om aantrekkelijk te zijn. Aangeschaft in een showroom met spiegelwanden, een paar halfhartige ballonnen en minder klanten dan verkopers, die in groepjes van 2 of 3 rondhingen, rammelend met het kleingeld in de broekzakken van hun goedkope confectiekleding. Soms liep Clay op een parkeerplaats naar de verkeerde auto. Het was een populair model, grafietgrijs, en maakte zich dan kwaad als de contactloze sleutel geen verbinding maakte. Archie was 16. Hij droeg wanstaltige sneakers, zo groot als broden. Er hing een melkgeur om hem heen, zoals bij kleine baby's, met een ondertoon van zweet en hormonen. Om die te verdoezelen spoot hij een chemisch goedje in de plukken haar onder zijn armen, een geur die niets natuurlijks had, het toppunt van mannelijkheid volgens de een of andere focusgroep. Rose zorgde beter voor zichzelf. De schaduw van een jong meisje in bloei. Een bloedhond zou het metaal kunnen ruiken onder de geur van beginnerscosmetica, de puberale voorliefde voor nepappels en kersen. Ze stonken. Alle 4. Maar je kon niet over de snelweg rijden met de ramen open, dat maakt te veel lawaai. Deze moet ik even nemen. Amanda hield haar telefoon waarschuwend omhoog, ook al zei niemand iets. Archie keek op zijn eigen telefoon en Rose op de hare, beide met spelletjes en door hun ouders goedgekeurde sociale media. Archie was aan het appen met zijn vriend Dylan, wiens 2 vaders in scheiding lagen en hem daarom de hele zomer wiet lieten roken op de zolder van hun huis in Bergen Street. Rose had al meerdere foto's van hun reis gepost, al waren ze nog maar net de districtsgrens gepasseerd. Hey, Jocelyn! Nu telefoons wisten wie er belde, waren beleefdheden overbodig geworden. Amanda was account director, Jocelyn was account supervisor en, in de taal van het moderne kantoor, 1 van haar 3 directe medewerkers voor wie zij als klankbord fungeerde. Jocelyn, geboren en getogen in South Carolina, was van Koreaanse komaf. En Amanda kon zich maar niet onttrekken aan de indruk dat haar temerige accent misplaatst was. Dit was zo racistisch dat ze het nooit aan iemand zou bekennen.